Goedemorgen jongens en meisjes. Fijn dat jullie ook vandaag weer meeluisteren. Ja, het blijft toch een beetje gek hoor. Maar laat ik het niet doen. Je hoort me niet in de kerk. Dus... Ja, gaan we even kijken. Want zo, hier komt mevrouw Bergheid binnen. Die zegt dat hij het niet doet. Dus we gaan even wachten of hij het doet. Ik hoop van mevrouw Bergheid zo een seintje te krijgen als hij het niet doet of wel doet. Op de microfoon lijkt dit wel te doen. Dus, ik hoor het zo meteen denk ik wel van mevrouw van Bergijk. Of die doet of niet. En, doet hij het? Hij pakt hem niet. Nou, dan gaan we even kijken. Test. Even kijken of die doet. Hier loopt hij gewoon. Hè? Dat dingetje loopt ook omhoog. Dus hij lijkt het gewoon hier te doen. We gaan even kijken, jongens en meisjes, of die doet. Dus ik loop even hierheen. Om te kijken of die hem pakt. Draadloze 1, hij staat er gewoon op. Hallo? Nee. Hij gaat niet via de speakers rond. We gaan eens even kijken. Ik ga even een berichtje op Paro zetten om te vragen of die het in ieder geval doet of niet doet. Want dan weten de ouders het ook. Hij pakt hem dus. Oh kijk, hij pakt hem. Nou, dan gaan we gewoon door. Dan pakt hij hem alleen niet via de luidsprekers. Misschien staan die op, niet opgestart dan. Dus, maar hij pakt hem daar wel erop. Oké, dan gaan we gewoon verder. Bedankt. Ja. Zo, dat was even kijken of hij het doet. Maar volgens mij doet hij het. Dus we gaan gewoon door. En we hopen gewoon dat hij het blijft doen. Dus mooi. Even kijken hoor. Ik ga weer zitten in de consistorie. En ik zit er ook weer helemaal klaar voor. Nogmaals, goedemorgen. Fijn dat jullie weer luisteren. En het is vandaag een mooie dag weer. Koud buiten, maar wel, wel prachtig de zon die schijnt. En dan zie je ook weer de schoonheid van de natuur, hoe mooi God het ook heeft gemaakt. Nou, vandaag een helemaal bijzondere dag voor twee van onze school. Want vandaag is Matteo jarig. Matteo, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Nog heel veel jaren toegewenst. Fijn dat je jarig mag zijn. Het is wel een hele andere dag als normaal. Maar goed, dat is eenmaal niet anders. Nou, ik hoop dat je een leuke dag vandaag mag hebben. Misschien heb je al cadeautjes gekregen of misschien krijg je die nog. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Dat hoort ook altijd een beetje bij je verjaardag. Hè? Trakteren gaat natuurlijk niet lukken. Maar ik denk dat je wel je broer en je ouders en je zusje mag trakteren. Dus dat gaat vast goed komen. Ook voor juf Marcus. Want juf Marcus is vandaag jarig. Dus van harte gefeliciteerd, juf Marcus. Samen met uw vriend Evert. Hoop ze vandaag dan ook dat te vieren. Nou ja, echt ook vieren voor heel veel mensen kan natuurlijk niet. Wij als juffrouwen en meesters krijgen ook geen tractatie vandaag van haar. En ook in de klas kan ze het niet vieren. Maar ze had al tegen mij gezegd dat ze het later een keer met de klas nog wilde vieren. Dus jongens en meisjes van groep 4-5, jullie houden dat echt wel te goed. Dus dat komt vast en zeker goed. Dus zodoende. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik mis jullie heel erg, dat mag je gerust weten. Maar vandaag vind ik het stiekem ook niet heel erg dat jullie niet op school zijn. Weet je hoe dat komt? Dat is namelijk het volgende. Ik ging vanmorgen vroeg mijn hond uitlaten. En toen had ik gauw mijn sportschoenen aangetrokken. En ja, toen ik net op school kwam, toen kwam ik er opeens achter dat ik mijn sportschoenen nog aan had. Ik dacht, oh. Dus ja, ik heb echt hele lelijke schoenen aan. Of ja... Ja, mijn broertje, mijn moeder, die zei al, ja, wat zijn lelijke schoenen heb je toch. Nou, ze lopen zo ontzettend lekker. Dus ja, daarom trek ik ze vaak aan, ook even met de hond het laten enzovoort. Maar ja, ik was dus vergeten toch fatsoenlijke nette schoenen aan te doen. Dus ja, ik heb vandaag gewoon mijn sportschoenen aan. En ik zit hier met mijn sportschoenen en zometeen zit ik nog even op school. Zit ik ook met mijn sportschoenen. Nou ja, als ik het anders, als jullie dan waren geweest, had ik denk teruggereden. En ik denk, nou, dat... Dat kan natuurlijk niet, maar ja, vandaag maakt het dan gelukkig niet uit. Zo, wat hou ik? Ja, gisteren is de uitzending ook geweest. Ik hoop dat het goed is gegaan. Het was net een beetje anders dan anders, omdat meester Slinger het 's avonds thuis had opgenomen. 's Avonds is ook op de hervormde kerkomroep van de hervormde gemeente is hij geplaatst. Omdat het 's avonds toch net iets te laat was dat ik hem kreeg. Kon dat niet meer 's avonds erop worden gezet. Bij de herstelde hervormde lukte dat nog wel. Dus ik hoop dat het allemaal is gelukt. En ja, afgelopen woensdag zei ik dat volgens mij. Ja, we weten natuurlijk nog niet wanneer de school weer open gaat. Aankomende dinsdag hopen we daar van minister Slob wat meer van te horen. En we hopen maandag een vergadering met collega's, meesters, juffrouws te hebben op afstand. En daarbij zullen we ook de vragenlijst die door eigenlijk bijna alle ouders al is ingevuld. Dat vind ik echt heel fijn, want ja, we hebben eigenlijk zoveel mogelijk, liefst alle ouders hebben we toch nodig, die toch ook even daarin meedenken. En daarvoor willen we echt even bedanken dat jullie zo die vragenlijst hebben ingevuld. Kijk, met die vragenlijst kunnen we gewoon even verder en dan gaan we nadenken van, joh, hoe gaan we het verder inrichten. Wat doen we meer of dat doen we iets anders. Want ja, het is voor ons ook ontzettend nieuw. Ik wil graag nog bedanken voor het meeleven van ouders. Echt berichtjes en op een andere manier, hoe ze ook aan ons, wees en juffrouws, denken. Dat doet ons ontzettend goed. In het bijzonder wil ik toch even twee mensen noemen, twee gezinnen noemen. Dat familie van Dijken en familie van de Ent. Echt wat jullie deden en wat jullie aan, dat was echt even heel hartverwarmend. Het was echt even hart onder de riem. Het raakte me. Ontzettend bedankt, ook voor het andere, alle meeleven. Het doet ons goed. We voelen ons niet alleen staan. En tegelijkertijd proberen wij ook met jullie als ouders mee te leven. En ja, het is ook best voor jullie ouders pittig soms. Dus heel veel sterkte ook daarin toegewenst. Zo jongens, ik wil graag deze dag beginnen met het gebed. En ja, dan willen we ook denken aan de moeder van Giovanni en Terrence. Ja, met die twee gaat het gelukkig weer helemaal goed. Ze waren wel ziek geweest. Nou, gelukkig zijn Giovanni en Terrence weer beter. Maar met hun moeder, mevrouw Rietveld, die is nog wel ziek. Het gaat gelukkig weer de goede kant op, maar ze is toch best wel ziek geweest. En ja, het vermoeden is toch wel, het wordt niet meer getest, maar alle vermoeden en alle tekenen leken wel op corona te wijzen. Nou, gelukkig mag het weer beter gaan. Ik kreeg gisteravond nog even een berichtje van dat het toch echt weer een betere dag was geweest dan de dag ervoor. Dus we hopen en bidden ook dat het, ja, dat ze snel weer de krachten mag krijgen. En ja, zeker ook met de kleine Mary Blue, dat het weer goed mag gaan. En ja, dat ze daar ook weer volop voor kan zorgen. Want ja, met zo'n klein babytje in huis, ja, al groeit je natuurlijk ook veel hard. Want ja, ik zie Giovanni al kijken, heel klein, hij was veel kleiner natuurlijk, hè. Nou, jongens, jullie goed voor je moeder zorgen. En ja, ook als papa nu probeert les te geven, met elkaar goed luisteren, dan gaat het vast goed komen. Natuurlijk hopen we ook te bidden voor Matteo en juf Marcus. Ook te danken dat ze vandaag jarig mogen zijn. En we willen ook in het bijzonder bidden voor de mensen die toch met beroepen zitten. Of met een eigen winkel of een eigen onderneming zitten. Waar toch nu ook echt wel zorgen zijn. Want ja, de winkels moeten heel veel dicht of veel minder mensen kopen dingen. En ja, het heeft natuurlijk ook echt wel invloed voor het geld wat binnenkomt. Dus we zullen specifiek ook bidden voor de mensen die toch een beroep hebben. Waar het toch minder gaat. En waar ook zorgen zijn misschien op financieel gebied. Daar ook op dat gebied wil de Heer helpen en uitkomst geven. Ook als het soms moeilijk is. Zullen we met elkaar bidden en ook danken. Laat onze handen vouwen, want eerbiedig zitten. Dat we je tot de Heer spreken. Heere, almachtige, grote God. Aan het begin van deze laatste werkdag, deze vrijdag van de week, dan mogen we u uw grote naam danken. Danken dat wij hier mogen zijn, dat we toch ook thuis mee mogen luisteren, dat we zo toch ook tot u mogen bidden. Dat we mogen weten dat u er bent, dat we uw woord mogen hebben en dat we tot u mogen spreken. En dat we dat ook elke ochtend mogen doen. Terwijl er ook zoveel mensen zijn, ook hier in Montfoort of Linschoten of Lopik of waar we dan ook wonen. Die eigenlijk dat nooit doen, die dat niet meer weten of vergeten of niet belangrijk vinden of niet in u geloven. Heer, wilt u toch geven dat ook hun bereikt worden met het evangelie en dat ze ook tot u mogen bidden en dat ze u nodig hebben. En wilt u geven dat wij ook oprecht dat u dit mogen vragen. Wilt u ons helpen de dag die weer voor ons ligt? Ons kracht te geven. Dat het weer een goede en een fijne dag mag worden. Dat het mag lukken. Dat we er een beetje energie en zin in krijgen. Ook als het soms best lastig is. Soms het rekenen. Dat het soms toch echt best wel pittig is. Wilt u ons dan helpen. Ons ook de kracht te geven. Dat het mag gelukken. En dat we achter elkaar door mogen werken. Dat we snel dan ook klaar kunnen zijn. Dat we niet elke keer afgeleid zullen worden. Wilt u zo ons helpen. Dan mogen we u danken. Dat u toch deze dag. Juf Marcus en ook Matteo heeft gegeven dat ze hun verjaardag mogen vieren. Heren, u heeft toch hun weer een jaar bewaard en gespaard. Wilt u ook voor hun zorgen het nieuwe levensjaar in? Wilt u toch ook zijn met alle omstandigheden die er soms ook zijn, die soms ook moeilijk zijn? Wilt u dan ook helpen? Wilt u voor Matteo en zijn ouders en zijn broer en zusje zorgen? En ook een fijne dag ook vandaag geven. Ook als het toch een hele andere dag is als andere verjaardagen misschien. Dat er geen visite kan komen. Dat er toch heel alles anders is. Niet getrakteerd kan worden. Heer, ook als het soms moeilijk is. Wilt u dan ook geven dat we dan niet boos zullen worden. Of verdrietig zullen worden. Maar dat we het in zullen berusten. En het vertrouwen op u mogen hebben. Wilt u ook zijn met juf Marcus. Wilt u haar nabij zijn. Ook het nieuwe levensjaar wat ze in is gegaan. Wilt u ook geven dat ze de nieuwe krachten weer mag krijgen. Ook het schooljaar, het levensjaar in. Wilt ook zijn met haar vriend, samen, dat ze dat vandaag mogen vieren. En wilt u zo voor hun zorgen. En dan mogen we ook bidden voor de moeder van Giovanni en Terrence en de anderen thuis. Wilt u voor hun moeder zorgen, want ze is ook ziek en het mag gelukkig weer beter gaan. Wil u daar ook voor danken. Wilt u haar de krachten weer verder teruggeven, dat ze toch weer verder mag genezen. Ook als het toch waarschijnlijk die erge ziekte is geweest. En per persoon is het verschillend hoe erg het gaat en hoe erg het is. Heren, ze is best wel ziek geweest, maar toch gaat het weer heel veel beter. En gelukkig had ze niet in het ziekenhuis hoeven liggen. Want er zijn ook zoveel mensen die toch wel in het ziekenhuis liggen. Wilt u ook voor hun zorgen, hun nabij zijn. Ook alle andere zieken, misschien hebben we wel mensen in onze familiekring die ook ziek zijn. Die, van wie we weten dat ze misschien corona hebben. Wilt u helpen, uitkomst geven, ook als er misschien mensen zijn die in het ziekenhuis liggen of toch veel ernstiger nog, heren, wilt u dan helpen? Wilt u ook zijn met het verdriet wat er in Nederland is? Als we dan soms ook het nieuws lezen, hoeveel doden er ook zo zijn, hoeveel mensen er overleden zijn. Wilt u zijn met die families, ook als er verdriet en rouw is, dat u de trooster wil zijn en mag zijn ook voor deze families. Dan mogen we ook in het bijzonder bidden voor de mensen die een beroep hebben waar het toch wat moeilijker gaat. Misschien een eigen winkel of een eigen onderneming of een zzp'er. Wilt u hun helpen, ook als er toch ook misschien zorgen zijn voor de toekomst, omdat de omzet ook minder is, omdat er misschien ook zorgen zijn op financieel gebied. Ook als we misschien bang zijn dat we onze baan verliezen. Wilt u ons toch geven dat we het vertrouwen dan op u mogen stellen. Dat we daar dan niet bang voor hoeven te zijn. Dat we dan mogen leven per dag en dat u geeft elke dag dan voldoende en ook als het moeilijk is of als het anders is, wilt u dan helpen. Heren, dan willen we u heel veel vragen. En dan mogen we dat u ook vragen. Want dat heeft u zelf toch ook gezegd. Dat we alles aan u mogen vragen. Dat we mogen bidden tot u. Maar heren, dan moeten we ook eerlijk belijden. Dat wij zondaars zijn. Dat wij het verkeerd doen. Elke dag, elke keer weer opnieuw. Wilt u dat vergeven? En wilt u ons krachten geven? Om het goede te zoeken. En dat kunnen we niet uit onszelf. Wilt u ons daar ook bij helpen? Dat we zo mogen leven, dicht bij u. En als we dan dicht bij u leven, dan leven we toch automatisch ook ver bij de zonde vandaan. En dan zal het nog elke keer wel in ons leven terugkomen. Dan wilt u ons daar verdriet van geven. En ook geloof geven in u dat u dan voor onze zonde ook gestorven mag zijn. Wilt u ons dat geloof uit genade schenken? Dit vragen we alleen om Jezus wil. Amen. Zo jongens en meisjes, deze week hebben we de geschiedenis, behandelen we eigenlijk de lijdenstijd. En hebben we verhalen vanuit de lijdenstijd van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Nou, vanaf afgelopen woensdag had ik vandaag toch wel een best wel moeilijke vertelling. Ik geloof zeker dat sommige jongere kinderen uit de jongere groep het best wel even heel moeilijk vonden om hun aandacht erbij te houden. Daarom heb ik vandaag een wat makkelijke vertelling. Maar tegelijkertijd heb ik ook voor de bovenbouw eigenlijk een opdracht erbij. Dan wordt die voor jullie weer wat moeilijker. Dus Voor de jongeren duwen we dat niet te doen. Maar de mensen in de bovenbouw, groep 7, groep 8, misschien ook wel de ouders, die kunnen dit denk ik vast wel. Want ik ga vandaag een best wel makkelijke vertelling, die je vast en zeker wel kent. Ik ga jullie vertellen over Jozef. Een geschiedenis over Jozef. En eigenlijk lijkt Jozef soms wel eens op de Heer Jezus. Er zijn verschillende overeenkomsten, noem je dat. Wat bij Jozef gebeurt, gebeurt toch net iets anders, maar zie je ook bij de Heer Jezus terug. En nu zullen er een aantal keer momenten zijn. En normaal als ik een bijbelverhaal doe en dat zou vertellen, zou ik met mijn hand een signaal geven. Maar nu kan dat natuurlijk niet. Dus dan zal ik eigenlijk even zeggen van, hé jongens, hier heb je er weer één. Dan ga ik niet uitleggen wat de overeenkomst is met de Heer Jezus, met het lijden van de Heer Jezus. Maar dan moet je zelf even nadenken, hé, weet ik hem. En helemaal aan het eind zal ik er een aantal noemen, in ieder geval degene waar ik had gezegd, hé jongens, hier heb je er weer één. Ik hoop er in ieder geval 10, misschien wel 11 terug te laten komen. Dus 10 keer moet je voor jezelf denken, hé, heb ik hem gehoord? Had ik hem of had ik hem niet? Sommige zijn best wel moeilijker, sommige zijn wel wat makkelijker. Dus 10 stukjes uit de geschiedenis, uit het buitenverhaal van vandaag, wat je eigenlijk bijna, maar toch net iets anders, bij de Heer Jezus dan ook terugziet. En voor de jongere kinderen dan is het best wel heel moeilijk, want ja, dat geeft ook helemaal niet. Nou, luister naar deze bekendere geschiedenis. Ik hoop het niet te moeilijker te vertellen over Jozef. En je weet vast wel van wie Jozef een zoon was. Dat was de zoon van Jacob, hè? En Jozef die werd ook koning in Egypte, de onderkoning in Egypte. Nou, ga maar eerbiedig zitten, luister maar. En probeer maar goed op te letten. En ben benieuwd of het lukt, bovenbouw, om ook die overeenkomsten te zien. Luister maar goed naar de Bijbelvertelling van vandaag uit Genesis. Hé, kijk eens. Volgens mij is dat onze broer die eraan komt. Ja. Nou, zou dit hem zijn? Ja, hoe die loopt. Ja, ik zie het zeker weten. Dat kun je zien aan zijn mantel. Zijn kleurige mantel. Het is hem echt. De zonen van Jacob, de broers van Jozef, zijn met elkaar bij de schapen. Ze zorgen voor de schapen. En in de verte zien ze inderdaad iemand naar hun toe komen. En ze vermoeden het. Het zal Jozef zijn. Ja, Jozef, dat is hun broer. Eigenlijk hebben ze best wel een beetje een hekel aan Jozef. Ze houden niet zo van Jozef. Jozef, ja, die is de lievelingszoon. Die wordt door zijn vader, door vader Jacob, heel erg geliefd. Jongens, hier heb je er een, hè. Jozef wordt geliefd door zijn vader. En kijk, eigenlijk trekt de vader van Jozef voor. En dat is heel verkeerd wat de vader van Jozef deed, wat Jacob deed. En kijk, Jacob heeft ook Jozef een hele mooie kleurige mantel gegeven. En weet je wat het ook een beetje is? Jozef heeft ook een aantal keer gedroomd en had hij verteld. En toen gingen de anderen voor hem buigen. En ja, toen hadden ze gezegd dat zijn vader Israël zou buigen voor Jozef. Dat de broers zouden buigen voor Jozef. Hé jongens, heb je er weer een? Dat ze allemaal zouden buigen voor hem. Had hij in zijn droom de koren schuiven. Dan had hij gedroomd. Ja, daarom hebben ze een hekel aan hem. Hé, weet je wat? Ik heb een plan. Die Jozef komt eraan. Die komt vast tegen ons iets zeggen. En die gaat wel kijken wat we verkeerd doen. En dan gaat hij tegen verklikken tegen papa. Tegen onze vader. Weet je wat? We gaan Jozef gevangen nemen. Dan gaan we hem in de put stoppen hier. Deze droge put. En dan gooien we hem daarin. En dan zijn we hem mooi kwijt. Ah, goed plan. Kijk, daar komt Jozef aan. Hij was door zijn vader gestuurd. Hij was eerst aan het gaan zoeken geweest. Ergens in een ander gebied. Maar ja, toen had hij ze niet gevonden. Had hij iemand gevraagd. Hé, meneer, heeft u misschien mijn broers gezien met de schapen? En die meneer had gezegd, nou, ze zijn die kant op gegaan. En toen was hij zacht eraan gegaan. En ja, hij is blij dat hij ze eindelijk gevonden heeft. Dus hij loopt er nu heen. Ah, broers, pak ze boos. En voor hij iets kan zeggen, pak ze vast. En ze trekken, ze schuren zijn mantel uit. En ze stoppen hem in de put. Zo, daar zit Jozef. In de put. Kan er niet uit. Gelukkig is het een droge put. Het is zo'n put. Het is eigenlijk gewoon een gat in de grond. En dan aan de bovenkant is hij smaller. En beneden is hij iets breder. En ja, daarin liep dan water. En dan konden ze dan water uitscheppen. En ja, als het heel lang droog is geweest. Ja, dan is die put uiteindelijk leeg en droog. En dan, ja, het stinkt meestal wel. Een beetje benauwde lucht in zo'n put. En daar zit Jozef helemaal alleen in. Hij kan er niet uit. Hij kan roepen om hulp. Maar ja, wie zal ze horen? Zijn broers, ja, die lopen iets verderop. En die gaan daar rustig eten. En daar zitten de broers van Jozef te eten. Ja, ze lachen misschien met elkaar. Ha, wat een goeie. Eindje verderop is Juda, is de broer van Jozef, de andere broer van Jozef, is met de schapen bezig, Ruben. En de rest van de broers zitten met elkaar te eten. En dan zien ze in de verte een karavaan aankomen. Het zijn reizigers, misschien wel op kamelen. En ja, ze zien het al. Oh, die kennen ze wel. Die komen wel vaker langs. Dat zijn van die mensen. Die verkopen spullen onderweg. En daar kun je altijd spullen kopen. En kun je spullen aan verkopen. Ze hebben vast wel eens wol aan die mensen, aan die verkopers verkocht. En ja, soms hebben ze ook slaven bij zich. En een van de broers, Juda, die zegt, nou, weet je wat? We verkopen Jozef, daar krijgen we nog geld voor ook. Hey, Juda gaat zijn broer Jozef verraden. Hij verkoopt ze. Hij levert hem over aan deze reizigers, deze kooplieden. Hebben er weer een, jongens? Ja, we krijgen er geld voor. Nou, dan gaan we eens kijken. En ze roepen de mensen bij elkaar. Hey, kooplieden, hebben jullie nog een slaaf nodig? We hebben een slaaf te koop. Dat kan wel hoor. Nou, wat krijgen we ervoor? Wat krijgen we ervoor? Nou, je krijgt wat zilverstukken voor. En zo wordt Jozef verkocht voor zilverstukken. Jongens, hier heb je er weer een, hè? Wordt verkocht voor zilverstukken. Jozef wordt zo uit de put gehaald. En hij knipt met zijn ogen voor het felle licht. En dan wordt hij aan een touw op zijn handen vastgebonden. En vaak wordt zo'n slaaf aan een touw, moet hij meelopen met de karavaan. En daar gaat Jozef. Ze horen nog waar de karavaan heen gaat. Hij gaat naar Egypte. En daar in Egypte zal Jozef op een markt worden verkocht. Zo, die lastpost zijn we kwijt. Nou, jongen, dan kan hij ons niet meer verraden bij onze vader. Wat een nare jongen. Huppakee, is hij weg. En zo wordt Jozef verkocht. Wat gaan we nu vertellen tegen onze vader? Ah, hier hebben we nog zijn kleed. Weet je wat? We doen dan een lammetje slachten en dan doen we dat kleed dan wel zo in dat bloed. En dan komt er de jas van Jozef, zijn mooie kleurige mantel. Daar wordt dan, komt dan bloed op. Hé, jongens, hier heb je er ook weer een, hè? En zo komt een paar dagen later een boodschapper met een verdrietig gezicht bij vader Jacob. We hebben deze jas gevonden. Kent u deze jas? En vader Jacob schrikt. Dat is de mooie jas van Jozef, de mantel. Verdriet. Verdriet. Springt in zijn ogen, de tranen lopen over zijn wangen. Hij snapt het. Zijn zoon Jozef is gestorven. Hij ziet het bloed aan de mantel liggen. Zijn zoon was er niet meer bij. Dan is er vast een wild dier die hem heeft verscheurd en misschien wel opgegeten. Wat verdrietig. Zijn zoon is gestorven. Hij is helemaal verdrietig. In rouw. Maar is het echt waar? Nee hoor. Jozef is ondertussen helemaal in Egypte. En daar wordt hij op een markt verkocht. Daar staat hij. Dan komen mensen langs en die kijken naar hem. Nou, jonge knul, al gespierd. Nou weet je, laten we die maar kopen. En zo komt deze man, deze Jozef, als slaaf bij Potifar. Een belangrijke hoveling, een belangrijke knecht. Een van de belangrijkste knechten van de farao. En ja, die knecht van de farao, die had ook zelf slaven. En die moet nu voor hem zorgen. Dus die moet in het huis werken en meehelpen. Maar dat doet Jozef zo goed. De Heer helpt Jozef. Dat uiteindelijk Potifar dat ook ziet. En die zegt, nou, die Hebreeuwse slaaf die ik heb gekocht. Dat is wel zo'n goede slaaf. Die doet zijn werk zo goed, zo trouw. Nou, weet je, die zet ik over alle anderen. En zo zorg ik ervoor dat hij toch ook de baas is van de andere slaven. En dat hij ook in mijn huis dingen kan doen. En zo krijgt Jozef een hele goede positie bij deze Potifar. Maar zijn vrouw, de vrouw van Potifar, dat is heel erg. Die vindt Jozef, die wil dat Jozef bij haar komt en bij haar ligt en verkeerde dingen met haar doet. En dat mag niet van de Heer. En Jozef wil dat ook niet. En ze vraagt dat Jozef, ah kom Jozef. Nee, zegt Jozef, dat mag niet, dat ga ik niet doen. Dat wil de Heer niet en het mag niet van Potifar. Maar ze willen toch hebben op een dag als Potifar weg is en Jozef in het huis bezig is, dan pakt Potifar zijn vrouw hem vast en trekt hem naar zich toe. En Jozef denkt, nee, dit wil ik echt niet. Dus die laat zijn jas, zijn kleed vallen en vlucht weg. Jammer, wat ze wil is gelukt, niet gelukt. Waarom luistert die slaaf, die Jozef, niet aan haar? Waarom wil die dat niet? Nou, ze weet wel dat niet mag, dat het verkeerd is. Maar ja, nu zit ze opeens met zijn kleed. Wat moet ze met zijn kleed? Ja, dan ziet Potifar het. En dan wordt Potifar heel boos op zijn vrouw. Dat kan natuurlijk niet. Ze denkt heel gauw na. En dan roept ze, help, 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 help. Nou, er komen heel gauw mensen aangerend. Wat is er, mevrouw, wat is er? Wat is er gebeurd? Nou, weet je wat er is gebeurd? Die knecht, die slaaf, die Hebreeuwse man, Jozef, die Potifar in ons huis heeft gebracht, die wou heel naar en de verkeerde dingen met me doen. Toen ging ik heel hard roepen, toen ging ik heel hard help roepen, toen kwamen jullie eraan. En toen is hij gauw weggerend, omdat jullie eraan kwamen. Nou, ik wou hem nog tegenhouden, dus toen heb ik zijn jas gepakt, zijn kleed, maar die liet hij zo los. Ik heb hier zijn kleed nog. Oh, wat erg. Is dat echt zo? Nee, natuurlijk niet. Ze zit heel hard te liegen. Nou, we zullen hem wel krijgen. En de knechten rennen achter Jozef aan. Ze pakken hem vast. En ze zetten hem eigenlijk gevangen. Totdat Potifar thuis komt. En kijk. Daar is een vrouw. En die zegt, kijk eens hier het kleed van Jozef. Dit en dit is gebeurd. Ik kon hem nog net vastpakken. Maar hij liet zijn kleed los. Potifar wordt broof. Boos. Nou, nu zal hij wel de opdracht krijgen, geven om Jozef te doden, denkt zijn vrouw. Want ja, dat gebeurt altijd. Nou, net goed. Want die straf krijgen ook altijd de andere slaven als ze zo'n grote misdaad hebben gedaan. Maar nee hoor, het gebeurt niet. Hij zegt, zet Jozef gevangen. En dan gaat Potifar de kamer uit. Zijn vrouw blijft alleen achter. Jongens, meisjes, ik denk stiekem dat Potifar misschien wel in de gaten heeft gehad dat zijn vrouw niet helemaal de waarheid vertelt. Maandenlang zit Jozef in de gevangenis. Hij onschuldig. Onschuldig in de gevangenis. Onschuldig veroordeeld. Heb je er weer een, jongens? In de gevangenis. Ja, hij denkt aan vroeger. Aan zijn vader. Aan zijn broers. Aan de droom die je van de Heer had gekregen. Zou er iets van uitkomen? Zou het ooit nog gebeuren? De bewaker van de gevangenis. Die valt wel op dat Jozef daar zit. Hij is heel anders als de rest. De andere gevangenen waren veel ruwer. Die bonkten wel eens op de celdeur. Maar deze man is vriendelijk. En Op een gegeven moment mag Jozef de gevangenbewaarder helpen. Hij wordt de knecht van de gevangenbenader. De cipier noemen we dat. Hij mag helpen met het brood uitdelen. En hij mag helpen om bijvoorbeeld wat cellen soms schoon te maken. En zo helpt hij de overste. En zo gebeurt het op een dag dat Jozef in een cel komt om brood te geven. En daar zitten twee knechten van de farao gevangen. Het is de bakker en het is de schenker, degene die de wijn inschenkt en de wijn moet voorproeven. Twee belangrijke knechten van de farao. Ja, Jozef had ze al eerder gezien. Ze zitten hier al, ze waren net een paar dagen eerder waren ze gevangen gezet. En ja, nu zitten ze te wachten op wat er komen gaat. Maar het valt hem op dat ze toch al heel bedrukt kijken. Hebben jullie goed geslapen? Vraagt Jozef. Wat kijken jullie toch op, zo 's ochtends? Wat kijken jullie bedrukt? Wat is er aan de hand? Diepe zucht. Weet u wat er is? Zegt er een. We hebben allebei zo ontzettend vreemd gedroomd. En ja, we hebben het gevoel dat die droom iets betekent. Maar we weten natuurlijk niet wat. Ja, het is zo'n vreemde droom. Ik weet het nog precies. Nou, zegt Jozef. Vertel de droom dan eens. Nou, zegt de ene gevangene. De schenker. Ik droomde en ik droomde gewoon dat ik bij de farao de wijn in aan het schenken was. En ik droomde dat daar die schenker bezig was. Dat ik daar bezig was. Dat ik daar een wijnstok had. Met die drie ranken, drie zijtakken. Met hele grote druiven. En in mijn droom kneep ik die uit in de beker van de farao. En ik gaf toen die wijn zo aan de farao. Ja, en toen ben ik wakker. Ik voel dat die droom iets betekent. Hoor je dat, jongens? Drie. Dan zegt de vader Jozef, weet u wat dat betekent? Over drie dagen zal u in vrijheid worden gesteld. Drie dagen. Dan mag u weer bij de koning, mag u daar weer werken. Nou, de andere gevangene kijkt alweer een stukje blijer. Ik heb ook gedroomd, zegt hij. Ik liep buiten en ik had op mijn hoofd had ik korven, manden met drie manden op elkaar gestapeld. Met voor de verjaardag van de koning, voor zijn feest had ik allemaal eten, wat lekkere broodjes enzovoort. Ja, en toen werd ik wakker. Ja, ik zag alleen dat er vogels bovenop zaten te pikken. En ik wou ze wegjagen, maar het lukte niet. Nou, zegt Jozef, weet je wat dat betekent? Een hele nare boodschap. Ook over drie dagen zal u worden opgehangen. En dan zullen de vogels ook pikken in het lichaam. U zal sterven. Weer drie dagen. En jongens, heb je er weer een, hè? En dan gaat Jozef maar weer naar de volgende cel om daar ook brood te geven. Hij laat deze mensen achter. De een blij en de ander heel verdrietig. Bezorgd. Zou het echt waar zijn? Zou het echt uitkomen? Nou ja, de volgende dag brengt Jozef weer hun eten. Maar drie dagen later hoeft het niet meer. Dan zijn ze allebei weer opgehaald. En wat Jozef had gezegd, komt helemaal uit. De schenker is verhoogd. En de bakker is gedood. Twee jaar later. Het is druk bij de farao. Heel veel knechten staan voor zijn troon. Ze zijn geroepen. Want de farao had ze allemaal bij elkaar geroepen. En daar zitten ze bij elkaar. Belangrijke voorname knechten. De wijze mensen, de wijste mensen uit Egypte. En daar zit hun God. Want zo wordt de farao vaak gezien. Die wordt gezien als God. Hij zit daar op zijn troon. Hij zucht. Hij kijkt de mensen aan. Mensen, zegt hij, Ik heb toch zo vreemd gedroomd. Ik wil die uitleg van de droom. Weet iemand wat mijn dromen betekenen? Nou, de wijze mensen hadden gezegd, zijn dienaren, ja, vertel ons die droom dan. Nou, en hij had gaan vertellen. In mijn droom stond ik aan de oever van de rivier de Nijl, op de prachtige rivier, en opeens kwamen uit die Nijl, uit het water, opeens, zo met tevoorschijn, 7 hele grote, vette, dikke koeien. Zag er prachtig uit. Zulke mooie, zulke grote, zulke mooie koeien had ik nog nooit gezien. Ze klommen zo uit het water omhoog en ja, ze gingen grazen daar. En opeens bewoog het water weer. En uit het water kwamen hele zevere, magere, je zag de ribben doorheen, lelijke koeien. Echt de lelijkste, dat ik dacht dat die nog in leven zijn. En die kwamen zo uit het water op en weet je wat ze aten? Ze aten zomaar die vette, die mooie koeien, aten ze zomaar helemaal op. Ja, dat kan natuurlijk niet, maar dat zag ik echt in mijn droom. Ik werd toen daarna wakker. Maar ja, even later sliep ik ook alweer. En toen droomde ik opnieuw. Toen stond ik weer aan het water. Aan de oever van onze rivier, onze god de Nijl. En toen kwam uit het water van de rivier de Nijl, uit de oever kwam er een koramalm op. En in die ene koramalm kwamen er 7 kleine. Nee, ze werden steeds groter, groeiden opeens 7 volle aarden, hele grote volle aarden. Het zag er heel mooi uit. En toen kwamen er even later nog 7 andere aarden uit. Die waren helemaal droog, uitgedroogd door de wind, dun. En opeens aten ze die volle aarden op. Zomaar opgegeten. Toen werd ik weer wakker. Wat betekent deze droom? Wat betekent het? Jullie moeten het zeggen! Wat betekent het? Wat betekent het? Dat weten we ook niet. Dan komt een van de dienaren naar voren. Het is een schenker. Een van de belangrijke dienaren die vaak bij de koning is. Hij zegt, koning, farao. Er is niemand die het uit kan leggen, maar ik denk dat ik weet wie het uit kan leggen. Ik denk in schaamte terug aan 2 jaar geleden. Toen, ik heb het er liever niet over, maar toen had ik even in de gevangenis gezeten. Toen had u mij in de gevangenis gestopt en toen had ik ook gedroomd. En toen was daar een knecht, de knecht van de overste van de gevangenis, en die had die droom helemaal uitgelegd. Precies zoals hij ook uitgelegd is het uitgekomen. Hij had gezegd dat de bakker gedood zou worden en dat ik weer terug mocht komen. En zo is het ook gebeurd. Hé jongens, hoorde je dat trouwens? Die dromen van de farao gingen over wijn en over brood. Heb je er weer een, hè? En zo wordt Jozef ook geroepen. Want ja, dat wil de farao. Toen de schenker dat zei, toen zei hij, nou laat die maar halen dan, snel, ik wil de uitleg hebben. En zo gebeurt het, daar wordt Jozef gehaald en die legt de droom van de farao uit. De farao vertelt zijn droom opnieuw en Jozef legt het uit. Hij zegt, die 7, dat wijst op 7 jaren en er zal 7 jaren hele groot voorspoed zijn en daarna komen 7 jaren van honger. 7 jaren dat er heel veel is. En daarna 7 jaren dat er heel weinig is. En mag ik u een advies geven? En de farao knikt. In die 7 jaren koop dan al het koren op. En gaat opslaan in pakhuizen. En zorg dat u dat allemaal krijgt. Als koning zijnde. En dan de 7 jaren voorbij zijn, heeft u een heleboel koren. En dan gaan de 7 magere jaren aanbreken en dan kan u dat koren weer verkopen. En als ze dan geen geld hebben om te betalen, dan kunnen ze betalen met hun land en dan wordt u steeds rijker. En de farao knikt. Dat is een goede uitleg en dat moeten we doen. En dan zegt hij, deze man die moet verhoogd worden.
Dit wordt mijn belangrijkste onderdaan. Dit wordt de onderkoning. En zo wordt Jozef verhoogd. Zo wordt Jozef de belangrijkste man in Egypte. En uiteindelijk gaat Jozef ook met een heidense vrouw, met een vrouw daar, die krijgt hij waarschijnlijk van de farao. Die wordt gezegd van, joh, neem die vrouw maar. Zo ging dat in die tijd. En Jozef nam zich ook dan een heidense bruid tot zich. En eigenlijk heb je er hier ook weer eentje, jongens. En zo mag Jozef, en dat is de rest van de geschiedenis, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Misschien wil papa en mama dat misschien wel voorlezen. Mag Jozef ervoor zorgen dat ook zijn broers later nog eten mogen krijgen. Want die komen uiteindelijk ook naar Egypte. En hij zorgt er eigenlijk voor dat ze in leven blijven. Dat er leven is voor zijn broers. Dat die in leven mogen blijven. Hij wordt ook behouder van het volk genoemd. Nou kijk eens, daar heb je de laatste. Nou, een bekende geschiedenis, jongens en meisjes, over Jozef. Je kent het al wel een beetje. Ik moest wel elke keer even iets tussendoor zeggen. Het was soms een beetje lastig misschien. En ja, ik ben benieuwd, bovenbouw, of jullie het hebben gezegd. Of je hebt het onthouden. Ik heb een aantal keer gezegd, hé jongens, heb je er een? Nou, ik ben benieuwd. Ik had gezegd dat Jozef geliefd was door zijn vader. En de Heer Jezus was door zijn vader ook geliefd. Zijn geliefde enige geboren zoon. Zijn zoon. Ik had gezegd dat zijn broers en dat Jacob zou buigen met die droom. Hè? Zo zal ook Israël, zal de hele wereld voor de Heer Jezus eenmaal buigen. Jozef werd verraden voor zilverstukken. En ik had zelf woensdag ook verteld, hè, de Heer Jezus werd ook door Judas verraden voor zilverstukken. En het was Juda die Jozef verraadde en het was een Judas die de Heer Jezus verraadde. Die namen lijken wel een beetje op elkaar. En de jas van Jozef die werd in het bloed gestopt. En ook de Heer Jezus heeft een kleed omgehad wat in bloed was gedoopt, zijn eigen bloed. Zijn klederen zijn onder bloed. En ik had verteld dat één, die had ik niet verteld trouwens, dat was ook zo, die had ik niet even aangegeven. Eén gevangene stierf en één gevangene werd in vrijheid gesteld. Nou, één gevangene naast de Heer Jezus stierf en ging verloren. En één gevangene aan de andere kant werd in vrijheid gesteld. Die werd gered, die mocht bij hem in het paradijs zijn. Nou, Jozef had gezegd dat de schenker na 3 dagen in vrijheid werd gezegd. En Jezus had ook gezegd, voorzegd, dat hij na 3 dagen uit de dood zou opstaan. En we hadden het verteld over de dromen gingen over het koren en het wijn. Nou, de Heer Jezus heeft ook met het laatste Pascha verteld, gesproken over zijn bloed, het wijn en zijn lichaam als het brood. Nou, Jozef nam zich een heidense bruid en eigenlijk, dat is een beetje moeilijker, nam de Heer Jezus voor zich een heidense bruid. Nou, wat bedoel je ermee? Nou, dan moet je eigenlijk, in het lied Hooglied staat dat een beetje. De Heer Jezus gaf zich voor zondaren. En dat de kinderen van de Heer Jezus, of wel de bruid van de Heer Jezus genoemd. En ja, was dat een goede bruid? Nee, hij was helemaal zwart. Het was een heidense bruid. En de laatste, en misschien heb je nog wel meer gehoord hoor, is dat Jozef zorgde voor het behoud van het volk. En zo zorgt de Heer Jezus voor het behoud van zijn volk, van zijn kinderen. Nou, ik ben benieuwd of je ze allemaal had. Ze waren wel een beetje moeilijk soms. Maar je hebt vast en zeker goed geluisterd. Dat vond ik heel fijn. En ja, wat past hierbij? Ik denk dat lied heb je allemaal in groep 1 of groep 2 of groep 3 wel geleerd. Is namelijk het lied van Jozef zoekt zijn grote broers. Die ken je vast wel. Dus die kan je vast met elkaar nu wel zingen. Als afsluiting van deze Bijbelvertelling. Dat je dat lied zingt. Jozef zoekt zijn grote broers. Want daar komt de hele geschiedenis weer terug. Ik wil jullie vandaag weer heel veel succes wensen met je schoolwerk. Dat het goed mag gaan, dat je je best mag doen. Dat is wel een lange Bijbelvertelling vandaag. Want ja, ik kan natuurlijk niet alles vertellen, maar ik wou zoveel vertellen dat het toch wat langer duurde. Nou, zet hem op vandaag. Goed luisteren. Doe goed je best. En probeer maar lekker positief je best te doen. Dat je niet gaat mopperen of niet elke keer zegt, ik heb geen zin in. Of dat elke keer man moet zeggen, nou ga nou even door. Maar dat je het lekker een beetje vandaag uit jezelf mag doen. Dat je denkt, nou, keihard achter elkaar doorwerken, dan zijn we snel klaar. En misschien kun je dan vanmiddag wel andere dingen doen. Dat zou natuurlijk wel fijn zijn, want ja, het is ondertussen vrijdag. En dan heb je toch lekker een vrije middag vanmiddag.
En dat heeft de onderbouw natuurlijk altijd. Maar vandaag misschien de bovenbouw ook. Als je vanmorgen hard je werk doet, snel je werk doet, dan kan het misschien lekker af hebben dat je vanmiddag lekker vrij hebt. Veel succes, zet hem op en ik hoop weer tot maandag.